Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk.
Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken.
Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl/jongejaren.
3, 2, 1. En toen ik begon met de liedjes te zingen.
Ik heb inderdaad een, hoe noemde je dat net?
Intrinsieke motivatie.
Ja, nou, ja. Daar heb ik veel last van. Ja. Ja,
zet mij op een zegen, toch?
Zet mij op een onbewoond eiland en ik ga nog schrijven.
Welkom bij Jonge Jaren. Mijn naam is Ernst Jop Fout en ik interview beroemde makers over de jaren van voor hun doorbraak. Zodat jij en ik kunnen leren van hun levenslessen. Deze aflevering spreek ik met Anniette van der Zijl. Zij is al 25 jaar schrijver. Een paar jaar geleden werd ik op haar boeken geattendeerd en ik las echt in een paar maanden haar gehele oeuvre. Ik vind haar boeken net zo verslavend als Netflix. Denk aan de biografieën van Annie M.G. Schmid, Prins Bernhard en Heineken. Of haar mega bestseller Sonny Boy. En dat boek, dat wordt deze maand gratis uitgedeeld in alle bibliotheken ter ere van de campagne Nederland leest van het CPNB. Een goed moment om haar eens te vragen hoe ze ooit doorbrak. En dat begon met een zeer spectaculaire stage. Ze vertelt er zo alles over in ons gesprek. Dat is opgenomen in de herfst van 2023. Als je nou meer afleveringen van Jonge Jaren wil horen, dan moet je naar Podimo gaan. Daar verschijnt Jonge Jaren normaal gesproken. Heb je dat nou nog niet? Dan kan je via podimo.nl/jongejaren... 2 maanden gratis Podimo uitproberen. En bijvoorbeeld interviews luisteren over de jonge jaren van Eva Jinek of Fabriello van de Jeugdvertegenwoordiger. Maar voor nu, veel plezier met de jonge jaren van Anniette van der Zijl. Anniette, wat fijn dat je meedoet in jonge jaren.
Ja, leuk om mee te doen. Ja.
Mooi. Het gaat in jonge jaren vaak over hoe je je kunt onderscheiden als stagiair.
Ja.
Eva Jinek heeft er bijvoorbeeld uitgebreid over verteld.
Ja.
Maar jij spant eigenlijk de kroon. Ja. Want ik kwam een verhaal van jou tegen over jouw stage.
Ja.
Want je 25 jaar schrijverschap voor dit jaar gevierd. En in een paar interviews kwam dit verhaal naar voren. En ik dacht, het is een mooi verhaal, maar ik heb er ook nog heel veel vragen over.
Brand los.
Ja, dus laten we beginnen. Je liep stage bij de Haagse Post.
Ja, dat was toen nog net de Haagse Post. Ik kwam toen uit Londen. Ik had in Londen international journalism gestudeerd.
Mm-hmm.
Met de bedoeling om correspondent te worden. Maar ik had al zo'n heimwee in Londen naar Amsterdam. Dat ik toch maar besloten dat ik terug naar de stad wilde. Naar mijn eigen stad. En toen heb ik eerst een stage gelopen. En ik moest daar toch weer, omdat ik een tijd weg was geweest, weer een beetje contact te krijgen. Dus toen heb ik eerst 3 maanden bij Trouw stage gelopen. En toen 3 maanden bij HP.
En wat was HP in die tijd voor blad?
Ja, dat was. Ik vond het wel een wonder dat ik daar die stageplek kreeg. Het was hip en happening. Het was een heel toonaangevend blad. Links en toch leesbaar was de kreet. En,
links en toch leesbaar.
Ja, ja. En het was vooral een blad waar heel veel plezier gemaakt werd. En waar ook met overgave nieuw journalism werd bedreven. Hè? Dus de manier waarop dat in Amerika was ontdekt of uitgevonden. En mensen die werkten allemaal keihard om hele mooie, vaak persoonlijk getoonzette verhalen te maken. Het schrijven zelf was heel belangrijk.
Want new journalism, dat is een stroming waarbij de journalist niet gewoon droog de feiten oplepelt, maar er echt een verhaal van maakt, toch?
In
de
precies.
Truman Capote, Tom Wolfe, dat soort verhalen.
Ja. En ik kwam natuurlijk net uit Londen en daar was de journalistiek in de toenmalige zondagskranten, die heel toonaangevend, waar ze ook prachtige reconstructies en een journalistiek verhaal vertellen als een verhaal en niet zozeer als een opsomming van feiten. Dus dat was me helemaal op het lijf geschreven.
Dat sprak je al heel erg aan.
Ja.
Dus we hebben het dan over 1990, toen was je midden 20?
Ja.
Oké, en je krijgt dus een stageopdracht, zoals dat bij alle stages gaat.
Ja, ik schreef eerst natuurlijk zoals elke stagiair een paar stukjes voor wat rubrieken geschreven. En toen kreeg ik inderdaad de opdracht om de achtergronden uit te zoeken van de krakersrellen van op Koningsdag 1980.
Mm-hmm.
En voor de hoofdredacteur, die wilde daar een groot stuk aan wijden. En nou ja, ik ging aan het werk en ik ontmoette een man die een rapport had geschreven. Het was toen nog echt een traumatische herinnering, dat die toch een soort stadsoorlog.
Ja.
En toen bijna 10 jaar geleden. Nou ja, en dus ik ben gewoon maar aan het werk gegaan. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon opschrijven zoals ik het zou opschrijven als ik het zelf mocht schrijven.
Gewoon je research een beetje organiseren?
Ja.
Want ik heb dat verhaal dat je toen geschreven hebt, daar is een boek van verschenen.
Ja,
een dag om nooit te vergeten.
Ja, precies.
Dat heb ik teruggelezen en ik wist wel, geen woning, geen kroning. Dat komt dan uit de geschiedenisboeken van de middelbare school, wist ik dan nog wel. Maar wat je zegt, een stadsoorlog. In die zin was je een soort oorlogscorrespondent, alleen dan 10 jaar na datum.
Ja, ja.
Dat was, de hele stad Amsterdam stond in licht te laaien, toch?
Ja. Ja, het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. En waarom het verhaal mij heel erg aansprak is, omdat ik kom uit een hele gepolariseerde tijd, waarin als je links was, dan stemde je dit en dan las je dat. En dan was je tegen de VVD. Een beetje de tijd die we nu ook weer hebben. En wat je ook in Amerika ziet, dat iedereen hele extreme tegenstandpunten tegen elkaar inneemt.
Mm-hmm.
En het mooie van een reconstructie is dat je alle kanten aan het woord kunt laten. En ik ben dus heel erg bij de politie terechtgekomen, bij onderzoekers. Ik heb die jonge ME'ers die daar bekogeld werden gesproken. Krakers gesproken, de burgemeester. Ik heb echt een rondgang gemaakt langs iedereen. En wat mij het meest trof was hoe mensen angstgeigner van elkaar maken. Hij zou wel dit, dus ik doe alvast dat. Of en hoe rakelings ons land inderdaad gescheerd is langs een soort echte oorlogssituatie. Dat vond ik heel leuk om op te schrijven. Zo van, op die tijdstip gebeurt dit en doet die dat en met die en die gedachte. En vlak daarnaast zit een ME'er en die kleedt zich aan en die denkt dit.
Mm-hmm.
Dus dat ben ik toen maar gewoon op gaan schrijven, omdat het om het te organiseren. Ik dacht, dat is handig voor mijn hoofdredacteur.
Oké, en dan ging je naar de hoofdredacteur en toen?
Toen zat ik daar te tikken en toen kwam de adjunct hoofdredacteur langslopen en die vroeg, schiet het al een beetje op? Ik zei, ja, ik heb al wat. En ik zie hem nog staan bij mijn stagiaire bureautje. Hij pakte het eerste vel, begon te lezen, toen tweede, toen derde. En toen zei hij, tik jij maar door. En toen heb ik het gewoon afgemaakt. En toen werd het, mijn hoofdredacteur is er nooit meer aan te pas gekomen. En het werd een special. En ik had in één klap mijn entree gemaakt in de Nederlandse journalistiek.
Ja, en dit is hoe je het dan in interviews vertelt. Hier stopt het dan. Dit is al ongelooflijk. Dus de hoofdredacteur van een prestigieus blad wil een stuk schrijven. En de stagiair doet de research. En uiteindelijk neemt de stagiair het over en schrijft het hele blad vol. Ja. Dat is al ongelooflijk. Maar ik ben zo benieuwd, wat is er dan voor die tijd allemaal gebeurd dat jij dus als stagiair al zo'n waanzinnig stuk in de pen had? Wat zijn die ingrediënten?
Vooral toch die periode in Engeland. Mijn eigen persoonlijkheid, het zoeken naar de andere kant van wat mij wordt verteld. Iedereen roept A, dat ik dan denk van ja, hoe zit het dan met B?
Mm-hmm.
En ik wil altijd heel graag weten waar mensen iets doen. En in Engeland had ik natuurlijk een geweldige opleiding daarin. Juist die reconstructies, biografieën lezen. Ik vond er niks aan in Engeland. Ik had ongelooflijk veel heimwee naar Amsterdam. Het waren echt de Thatcher years. Het was de no future tijd. Het was een sombere stad. En zeker voor voor iemand vanuit Europa. Ik was gewoon een bloody foreigner.
Mm-hmm. En Anna from Sweden, toch?
Anna, ja, precies. Ja, ja, ik werkte in cafés en daar was ik inderdaad Anna from Sweden. En als ik ze dan probeerde uit te leggen dat ik uit Amsterdam kwam, gingen ze nog harder in mijn kont knijpen. Dus nee, dat was geen feest. Maar ik heb wel heel veel gelezen en had hele goede leraren. En wat natuurlijk ontzettend fijn was, ik was in Engeland, moest ik in het Engels schrijven.
Mm-hmm.
En dat is toch een beetje als lopen met blokken aan je benen. En opeens kon ik weer zonder blokken aan mijn benen lopen. Nou, dan dans je. En dat gebeurde eigenlijk toen ik terugkwam in Nederland.
Mooi, want dan schrijf je weer in een taal waar je volledig vat op hebt.
Ja, waar ik allemaal woorden, waar ik niet de hele tijd hoef te denken van, welk woord, ik moet naar woorden zoeken waar je mijn hele vocabulaire weer had. Dus ik denk dat dat een hele goede hersentraining was om zo in beperkingen te moeten schrijven.
Grappig.
Ja.
En kan je je iets herinneren uit Londen, een specifiek voorbeeld van iets dat je daar geleerd hebt van een leraar bijvoorbeeld? Dat je altijd is bijgebleven?
Ja, wij deden veel oefeningen. Dan kwam je 's ochtends op school of op de universiteit. En dan werd er net gedaan alsof je inderdaad correspondent werd. En dan kreeg je de hele tijd blokjes informatie. En dat moest je dan voortdurend updates maken, waardoor dat hele verhaal weer klopte. En dat een dag achter elkaar. Nou, daar leer je wel van schrijven. Heel goed ordenen. En ik had ook eens een keer een ja, er zijn natuurlijk altijd wel bepaalde opdrachten waarvan je denkt van ik moest een stuk schrijven van een hele gevreesde leraar, die ook presentator was bij Channel 4. En we moesten een stuk schrijven waarom alle theaterrecensenten moesten worden doodgeschoten of juist niet. En daar had je dan 20 minuten de tijd voor. Nou, iedereen ging natuurlijk daar een heel ordentelijk stuk van maken. Ik wist niks anders dan dat ik had ooit een vriendje gehad wat me niet heel goed behandeld had. En in die tijd ontmoette ik een bekende theaterrecensent en toen wees ik hem op het theaterstuk van dat vriendje. Mm-hmm. En die man heeft hem toen, en zonder nog helemaal goed bedoelend.
Oh ja, maar dus niet met de intentie van...
Nee, helemaal niet. Maar dat, de recensie was vernietigend en het ex-vriendje heeft nooit meer een theater kunnen maken.
Oh. Wow.
Dus en toen heb ik dat opgeschreven en eronder gezegd. Dus daarom denk ik dat niet alle theaterrecensenten doodgeschoten moeten worden. En die leraar vond dat echt geweldig. Die kreeg meteen de beste cijfer van de klas. Omdat hij zei van ja, het is goed dat je er gewoon zelf een draai aan geeft.
Mm.
Ja.
Vond je het eng om dat verhaal te schrijven?
Nee, want ik had maar 20 minuten, dus ik was in nood.
Tuurlijk,
als ik over na had kunnen denken, had ik natuurlijk ook een heel keurig stuk gemaakt over de rol van de theaterkritiek in de hedendaagse samenleving.
Ja. Ja. Dus je hebt in Londen...
Ik leerde ook wel loskomen. Doordat het allemaal zo snel moest. Omdat er heel veel opdrachten waren van en nu. Dus dan leer je om de ogen van andere mensen uit je hoofd te zetten. En gewoon het eerste te doen wat je invalt. Ja. En dat is best wel vaak het goede.
Ja, want als je bijvoorbeeld gaat schrijven, wat ik herken uit schrijven is dat je dan begint en dat je jezelf al gaat editen eigenlijk terwijl je aan het schrijven bent. Dit is niet goed of wat denk je nou dat je aan het doen bent.
Ja.
Maar die stem wordt dan uitgezet.
Nou, de ogen van anderen. Dat is iets wat je echt moet doen. Sowieso denk ik altijd in het leven. Je moet proberen om te vergeten wat iedereen anders ervan zou kunnen vinden. Oh, ze lachen straks allemaal uit. Nee, het doet er niet toe.
Maar ik kan me voorstellen dat dat lukt als je maar 20 minuten de tijd hebt.
Ja.
Maar hoe neem je dat dan mee naar... Als je bijvoorbeeld later bij HP achter je bureau zit... en een eindeloze tijd hebt om zo'n reconstructie te researchen?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk bij zeker met de reconstructies... en dat heb ik natuurlijk ook altijd met mijn boeken. Ik schrijf is verleiden. En de eerste groep mensen die ik moet verleiden... zijn de mensen die mij helpen, die mij de puzzelstukjes geven. Hmm. En die krijgen het ook als eerste te lezen. Zoals de zoon van Annie M. G. Smit bij mijn boek over Annie Smit. En de familie van Bernard in Duitsland. En die lezen het als eerste. Dus dan krijg ik al een idee of ik iets echt stoms heb gedaan. Of dat het eigenlijk dat misschien toch wel gaat werken.
Maar ik kan me voorstellen dat zelfs jij nog steeds af en toe zo'n stem in je hoofd hebt tijdens het schrijven van dit gaan ze niet goed vinden of zo. Of heb je dat helemaal?
Ja, ik heb het nog steeds. Ook omdat ik in mijn onderwerpkeuze toch altijd uitkom op iets waarvan iedereen zegt... Huh? Wat moet jij daar nou mee? Mm-hmm. Inmiddels, de eerste keren was het ook vanuit de uitgever van... Ja, bij Sonny Boy bijvoorbeeld, van ja, wie wil dit nou lezen? Waarom zou je daar nou een boek over schrijven?
Omdat je daarvoor allemaal bekende subjecten had en nu onbekend iemand.
En ik heb wat dat betreft wel echt heel erg geleerd om mijn eigen neus na te gaan. En ik denk ook altijd, kijk, ik ben jaren alleen met zo'n boek. Als je zoiets doet voor succes of voor mooie recensies... Ik sta 's ochtends op en ik ga ermee aan de slag. Dus de eerste die ik moet plezieren met het onderwerp wat ik beschrijf... en die ik moet interesseren en die ik moet fascineren, ben ik zelf.
Maar dat klinkt...
En anders hou je dat ook niet vol.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat klinkt dus eigenlijk bijna alsof je geen tijdens het schrijven geen zelftwijfel hebt.
Tijdens het schrijven niet, maar op het moment dat het naar de uitgeverij gaat... Dan opeens word ik ben ook over het algemeen volgens mij wel een goed humeur, maar de laatste weken voordat een boek uitkomt. Ik kan ongelooflijk goed het koppen verzinnen voor vernietigende recensies voor mijn eigen werk.
Dus de angst komt pas als het geheim klaar is.
Ja, en als het in de wereld moet. Terwijl ik terwijl het boek nog bij mij is, denk ik wel eens van God, lukt dat wel of zo. Maar ik twijfel eigenlijk nooit aan of het wel zinvol is wat ik doe. Maar ja, je denkt toch, misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Ik heb wel eens een boek, toen het al terug was van mijn redacteur. Die had toen, nou weet ik veel, 2 pagina's met kleine dingetjes van kijk even naar die zin op pagina 63. En toen ging ze, toen zei ze, nou, ik ga nu een weekje op vakantie, lever het daarna maar in. Toen heb ik het hele boek door de machine gehaald.
Wow, dus, echt?
Ja,
wow.
Ik heb er geloof ik een 8e uitgehaald, sowieso. Dat was de Amerikaanse prinses. Ik wist opeens wat. Something was nagging me, zoals dat heet. Hè. Er was ergens iets dat ik dacht, ik heb iets niet goed gezien. En ik schreef dat na Bernard. Dat was een proefschrift en een heel historisch. Dus daar maak je als wat langere zinnen. Dat is toch een andere toon. En toen schreef ik een boek over Aline Tune, de Amerikaanse prinses. En ik merkte dat ik dezelfde stijl had gebruikt. En toen dacht ik, maar Aline was, ik kende heel veel van haar brieven. Ze was snappy. Ze was kort, ze was to the point. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat. Dus hup, schrappen, zinnen korten. En mijn redacteur belde me heel verbaasd op. die was maandag gewoon. Ik dacht, oké, mooi, dat manuscript kan dan vanavond naar de drukker. En die zei, Annie, je hebt het boek herschreven. Ik zei, ja, ik vond het zo beter. En toen belde ze 2 dagen later op en zei ze, het is ook beter.
Wow.
Maar het paste gewoon bij mijn onderwerp. En ik wist al die tijd, ik heb iets over het hoofd gezien.
Maar je hebt dus eigenlijk nadat een boek klaar is, of de eerste versie, een soort groot wantrouwen richting jezelf.
Ja.
Maar dat maakt je dus ook een betere schrijver. Het doet me een beetje denken aan dat als mensen, professionele sprekers zijn al steeds zenuwachtig als ze op het podium opgaan. En zeggen van zichzelf, als ik het niet meer heb, moet ik stoppen. Want dan presteer ik blijkbaar niet meer. Is dat hetzelfde?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je gaat denken van ik kan het wel. Ik heb nu net een boekje ingeleverd. En daar waren ze ook 2 versies geleden. Was de uitgeverij helemaal tevreden mee. Mm-hmm. En nu heb ik toch gezegd, ik wil er toch nog 1 keertje doorheen. Weet je hebt maar 1 kans om zo'n boek de wereld in te laten gaan. Ik werk er soms vaak jaren aan. Ja, dan wil ik toch proberen om het gewoon zo goed mogelijk te doen.
En hoe voelde toen je die research liet deze aan die adjunct hoofdredacteur? Was je toen zenuwachtig?
Nee, want het was alleen nog. Nou ja, het was eigenlijk. Ik had het eigenlijk al opgeschreven zoals het nu in het boekje staat.
Ja.
Want ja, ik dacht, dit is. Als ik een Engelse journalist zou zijn, zou ik het zo opschrijven. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dan ook gewoon doen. Mm-hmm. En toen was het nog. Toen dacht ik nog dat ik de research zat voor.
Gewoon een goed mapje afleverde.
Ja.
En maar na die 3 woorden, schrijf maar door. Wat gebeurde er toen?
Toen heb ik doorgeschreven.
Dat ook dan? Ja, okay,
en nog steeds, daar zitten we hier.
Ja, maar met angst en beven van, nu moet ik het bewijzen? Of wat voor gevoel maakt zich van je mensen?
Nee,
kun je dat nog herinneren?
Nee, want als je echt een fijn verhaal onder handen hebt, dan ga je daar ook in zo'n. Ik had kennelijk, het begin is altijd lastig, maar ik had kennelijk toch meteen de goede ingang gevonden, de goede toon. En daarna schreef het zich eigenlijk vanzelf. Dat klinkt stom, maar dat gebeurt soms. Dat het zo helder is welke vorm zo'n verhaal moet hebben. Mm-hmm. En ook de eindzin had ik al. Ik wist precies hoe ik ging eindigen. Dus dat heb ik echt toen heel trefzeker en eigenlijk heel snel opgeschreven.
En hoe reageerde de redactie erop dat we stagiair dit voor elkaar kregen?
De adjunct, de toenmalige adjunct, er was nog een andere adjunct. Daar was ik binnen 3 weken het vriendinnetje van. Dus ja, dat maakt wel uit je status. Was sowieso thuis ook een hele leuke jongen. Opeens stelde ik mee. Ik mocht mee met de etentjes van de redactie. Ik mocht mee naar het café. Ik bleef iemand die ik was erg rustig. Nog steeds wel. En ik ben niet zo'n enorm feestbeest. Maar ik werd wel. In die zin bleef ik wel een beetje een uitzondering. Want het waren allemaal zeer uitgesproken karakters. Het was achteraf een hele filmische tijd. Mm-hmm. Ook als ik er nu op terugkijk. Heel leuk. Heel inspirerend. Ook allemaal, mensen hadden allemaal ideeën en verhalen. Nooit een saai moment. Maar doordat mijn stukken goed waren, ja, werd ik geaccepteerd. En een half jaar later ging het blad fuseren met De Tijd. Mm-hmm. En het was een soort hele grote reclame. En er stond zoiets van, behalve Jim Lamoureux en Henri de Bie en die van die, of die en die van De Tijd, krijgt u nu ook Bart Wijs, Arnie van der Zijl, stond opeens mijn naam in die advertentie. Dus dat ging heel snel.
En wat vond je er zelf eigenlijk van?
Ja, ik was er gewoon, ik vond het zo heerlijk dat ik zo alle stukken kon schrijven zoals ik die wilde schrijven. Ik heb echt enorm genoten van ik mocht naar Noorwegen. Als ik een stuk in mijn hoofd had, dan mocht ik daar naartoe. Of naar Israël ben ik gegaan.
Dat was nog een budget ook nog in die tijd,
ja,
natuurlijk.
Ja. Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik kwam echt tot bloeien.
En had je niet dat je het af en toe dacht van, dit is wel heel vreemd dat het zo snel gaat? Had je geen last van wat je dan nu het imposter syndrome noemt?
Nee, niet daar. Wel later, toen ik boeken ging schrijven. Maar toen, ik vond het zo leuk om te doen. Ik was gewoon eigenlijk voortdurend lekker met een verhaal bezig. En ik mocht en ik kon van alles. Ik heb heel veel misdaadverhalen geschreven. Ik had heel goed contact met Klaas Wilting. Nou ja,
dat was de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie?
Nee, hij was hoofdvoorlichting.
Okay.
Zeer kleurrijk figuur. En dan, ik woonde in die tijd in de oude binnenstad, op de oude Zuid Voorburgwal. En dan zag je veel illegalen uit Noord-Afrika. Mm-hmm. En daar werd zeer minachtend over gesproken. En dat was ook echt een plaag in die tijd. En nou, dan liep ik daar en dacht ik, god, wat zou zo'n jongen nou toch voor achtergrond hebben? Hup, ik op de redactievergadering, ik wil graag een verhaal maken over naffen, zo werd dat toen genoemd. Nou, en dan was ik gewoon die weken door allerlei dossiers en langs allerlei politiebureaus en advocaten, was ik een jongen aan het nazoeken die doodgeschoten was. Want dat zeiden ze wel bij de politie, zoek maar een dode uit, want anders krijg je er misschien nog last mee.
Oh, wow.
Dus, dan hing ik aan de telefoon met Tunesië om uit te zoeken van waarom dat soort jongens en masse naar Europa gingen om een fortuin te zoeken. Ik vond dat, het ging allemaal. Ik geloof niet. En het was wel duidelijk dat ze boden me ook meteen een baan aan. Dus ja.
En was je onderscheidend in je werkwijze? Want het klinkt dus alsof je dossiervreten combineerde met goed bronnenonderzoek.
Ja, ik ben ijveriger. Ik ben niet zozeer ambitieus, maar ik ben wel fanatiek.
Hmm.
Ambitieus is meer dat je iets wilt zijn in de ogen van de wereld. En fanatiek is dat je gewoon het onderste uit de kan wil halen of iemand het nou ziet of niet. En ik ben dat laatste. Dus ik ging echt weken, ik was niet gemakzuchtig. Ik dacht niet even een interviewtje, hup, ik sta weer in het blad.
Waar kwam dat arbeidsethos vandaan?
Van een jeugd waarin ik het heel fijn vond om te verdwijnen in boeken en verhalen. En dat heb ik ook als ik zelf een verhaal schrijf. Ik verdwijn er een beetje in. Het is voor mijn een afleiding. Ik heb de afgelopen jaren waren niet heel erg makkelijk voor mij. Ik ben echt gered door Fortuna's Kinderen. Mm-hmm. Omdat ik een verhaal had wat groter en mooier en boeiender was dan wat ik op dat moment voor mezelf zag. En ja, het is voor mij ook echt een afleiding en een vlucht misschien ook.
Dus in je jeugd vluchtte je in boeken?
Ja.
Wat voor boeken vlucht je dan?
Oh, in? Alles. Ik las alles wat los en vast zat. Ik lees heel snel. En natuurlijk sprookjes en zo. Maar ook heel veel kinderboeken. Je had toen al die hele problematische kinderboeken van Lemniscaat. Over moeilijke situaties voor kinderen.
Yvonne Kuls-achtige boeken.
Ja, precies. Dat soort dingen. De Nederlandse literatuur, daar werd ik niet heel erg blij van. Hannes Meinkema en Dan is er koffie. Daar werd ik alleen maar heel. Dus ik dacht, nou, schrijven word ik sowieso niet. maar ik weet nog, ik was lid van de jeugdbibliotheek, zoals dat toen heette, in Leeuwarden. En dat was beneden was voor de kinderen en boven was voor de wat oudere kinderen. Ja, op een gegeven moment had ik beneden alles al gelezen. En toen ging ik altijd met zo'n trap naar boven om daar verder te lezen. En beneden zat de bibliothecares en die moest altijd op een bel drukken als ze de boel dicht deed. En dat heeft ze vast die middag wel gedaan. Maar ik had hem niet gehoord, want ik zat lekker te lezen. Ik kan heel goed verdwijnen in zo'n verhaal. Dus op een gegeven moment werd het stil. En ik dacht, oh jee. En toen ging ik naar beneden en toen was dat alles op slot. En je had natuurlijk nog geen mobiel of wat dan ook. Dus toen heb ik uiteindelijk maar met de telefoon van de bibliothecaresse mijn ouders gebeld. En die hebben de politie gebeld. En die hebben de bibliothecaresse gebeld. En die stonden een half uur later dus allemaal heel boos en groot voor de deur om mij te bevrijden. En toen heb ik een half jaar daar niet durven komen. En dat vond ik wel echt heel rampzalig. Ja.
Een beter voorbeeld van dat je verdween in boeken, ja, kan ik denk ik niet bedenken.
Ja, ik had het echt niet gehoord.
Maar want je verdween heel graag in boeken, nog steeds. Nu ook als je dan een moeilijke fase door je leven gaat, dan verdwijn je in het schrijven van boeken. Ja. Maar wat is dan het verband met dat fanatieke?
Ja, dat ik het kennelijk alles of niets bij mij is. Ik kan kennelijk niet half werken en dan ook nog met iets anders bezig zijn. Ik duik er gewoon een beetje in onder.
Maar is dat fanatieke ook een manier om ervoor te zorgen dat je erin blijft verdwijnen?
Nee, het is afleiding. Ik vond ook altijd vroeger interviews vond ik heerlijk. Want wat we ook in je eigen leven speelde. Als ik aan het interview was, vergat ik alles om me heen. Dan was ik zo bezig met die persoon en zo geïnteresseerd. En dan die uur later liep ik op straat. En dan dacht ik, oh, vanochtend had ik ruzie met mijn vriendje. Dat vond ik vanochtend heel erg. Maar nu voelt het alweer heel lang geleden.
Grappig.
Ja.
Maar wat ik bedoelde met mijn vraag is, als je zegt ik wil het onderste uit de kan halen, dat kan ook betekenen ik wil zo lang mogelijk in die afleiding blijven.
Nee, ik wil niet zo lang mogelijk, ik wil zo goed mogelijk.
Zo goed mogelijk in die afleiding.
Ja, ik wil het zo goed mogelijk, ik wil niks laten liggen. Ik voel ook altijd wel een soort, zeker als ik zelf schrijf, een soort verantwoordelijkheid voor dat verhaal. Dat verhaal heeft een vorm waarin het verteld wil worden. Mm-hmm. En ik moet dat even zoeken.
Je hoort vaak een vervelende jeugd is een soort goudmijn van de schrijver. En dan gaat het vaak over materiaal.
Ja.
Maar bij jou heeft het tot een soort
karakterafwijking geleid.
Ja, of tot, maar ook dat je dus heel erg gericht bent op intrinsieke motivatie.
Ja.
Want het viel me net ook op tijdens die begindagen bij HP. Dat het helemaal niet, dat je helemaal niet sprak over hoe het ontvangen werd daarbuiten. Of je, weet ik veel, op feestjes werd uitgenodigd. Of dat je fans kreeg of dat soort dingen.
Nee, maar dat deed er ook niet zo toe. En nog steeds vind ik...
Ik vond dat super interessant toen ik journalist begon. Ja.
Serieus?
Ja.
Oh ja. Ik vind succes alleen maar interessant omdat het je mogelijkheden vergroot. En ik kan me na het succes van Anna, over Annie Smit, kon ik me veroorloven om... hoefde ik een jaar gewoon geen geld te verdienen. Ik kon de huur betalen. En toen kon ik Sonny Boy schrijven. Mm-hmm. Maar... Nee. Ik heb inderdaad een, hoe noemde je dat net?
Intrinsieke motivatie.
Ja, nou, ja. Daar heb ik veel last van. Ja.
Zet mij op zegen, toch?
Zet mij op een onbewoond eiland en ik ga nog schrijven.
En speelde geluk een rol in die begindagen?
Mazzel bedoel je?
Ja.
Ja, ik ben wel op dat moment op de goede plek terechtgekomen. Ja,
hoe
absoluut.
Kwam je daar eigenlijk terecht? Hoe kwam je bij de Haagse Post terecht?
Ik had gewoon, ik was een weekend over uit Londen. En ik dacht, ja, zometeen ben ik hier weer in Amsterdam. En toen ik wegging uit Amsterdam, had ik al wat freelance al een beetje. Maar goed, ik was bijna 2 jaar weg geweest. Dus ik had helemaal geen contacten meer. Ik dacht, ja, hoe doe ik dat nou? En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon weer stage lopen. En dat heb ik
een brief geschreven?
Ik heb gebeld.
Oké. Okay.
En toen zeiden ze, oh ja, we hebben dan en dan nog wel plek. Dus toen,
dat is wel mazzel, ja.
Ja, daar was ik heel verbaasd over. Maar ja, het is toch wel gek hoe je dan achteraf... Want ik zie mezelf, ik logeerde toen bij een vriendin op de Herengracht. Het was een zonnige ochtend. En dat blad lag daar bij haar. En toen dacht ik... En toen heb ik inderdaad het colofon gekeken en gebeld. Hoe je in zo'n moment bepaald blijkt voor je hele leven.
Het was een spontane ingeving, omdat het blad daar lag.
Ja. En eigenlijk dacht ik, oh, maar daar voel ik me helemaal niet thuis. Dat zijn van die hele wereldwijze mensen. En dat wordt vast helemaal niks met mij daar. Maar ja, tot mijn verbazing zeiden ze, ja, we hebben al een stagiair in die periode, maar we hebben er altijd 2. Dus ja.
En je zei net, vanaf Annie had ik een jaar de tijd om te schrijven waar ik zin in had. Dus ja. Succes maakt dingen mogelijk.
Ja.
Hoe was je tot dat punt gekomen? Want je kon bij HP de Tijd aan de slag. Je schreef misdaadverhalen. Wat was eigenlijk de omslag naar het boeken schrijven?
Dat was toch het verhaal Jachtlust. Niet zozeer dat ik dacht ik wil schrijver worden, maar ik kwam dat verhaal tegen. En ik had in Londen heel veel gelezen over de Bloomsbury Group. Kunstenaars, wilde feesten, alles kon, heel creatief. En toen hoorde ik over Jachtlust en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk minstens zo'n mooi verhaal. En toen ging ik een beetje wat informatie zoeken. En toen besefte ik dat je dat verhaal nooit recht kon doen in een artikel van vier pagina's. En toen dacht ik, en ik kende inmiddels heel veel van die kunstenaars, want behalve de misdaad was ik ook veel over kunstenaars gaan schrijven. En toen dacht ik, straks zijn al deze mensen dood en dan is dit verhaal voorgoed weg. Oftewel, ik moest dat verhaal gaan redden. En toen heb ik die maanden vrijgevraagd en toen ben ik daaraan begonnen.
Want Jachtlust, dat was een villa in het Gooi.
Ja.
In de jaren 50,
60, werd er eigenlijk het leven opnieuw uitgevonden. En gebeurde eigenlijk alles wat je later in de jaren 80, ook 70 en 80 ook in Nederland kreeg.
Remco Kambert was een bekend lid van die groep, toch?
Ja, en dat die meewerkte, want daar hing eigenlijk alles om. Er waren kennelijk meer mensen geweest die het hadden geprobeerd, maar die waren gestuit op het feit dat er toch een soort zwijgen omheen was. En toen heb ik Remco Kambert een brief geschreven en toen kreeg ik, hij wilde wel met mij afspreken. En hij heeft me zelfs toen ook de Jachtlustcourier die hij daar geschreven had, en die echt een soort mythe was, gegeven. En later heb ik hem wel eens gevraagd waarom die mij nou eigenlijk dat gunde. En toen zei hij, mijn dochter Cleo heeft op de HP stage gelopen en ze zei altijd dat jij de enige was die aardig tegen haar was.
Oh, wauw.
En dat kon ik me helemaal niet meer herinneren. Maar zo toevallig is het.
Mooi.
Ja.
Maar je zei even een paar maanden vrijgenomen. Hoezo kon dat dan? Je kon betaald verlof nemen.
Ja, dat kon toen.
En gewoon een banale vraag, hoe breidde je dat dan financieel rond?
Ja, sparen. En ik woonde toen in een gelegaliseerd kraakpand op de ouderzijds Voorburgwal.
Dat helpt.
Allemaal hartstikke leuk, met allemaal kunstenaars en theatermakers voor heel weinig geld. Dat was zo'n Scheverpand, weet je wel. Daar was ik per ongeluk ingewold tegenover het oude stadhuis. En Schever heeft toen van die goedkope woningen voor jongeren en kunstenaars. Jan Schever was zo'n bekende wethouder uit Amsterdam. Mm-hmm. En ik had het geluk dat ik daar op een gegeven moment terecht was gekomen. Dus ik had een hele lage huur. Ik had geen auto of wat ook. Ik had geen hoge uitgaven.
Je motivatie was, ik wil het verhaal redden. Dit verhaal is een lang verhaal, dus het heeft een boek nodig.
Ja.
Dus toch nog even de check. Op dat moment droomde je dus niet van je boek hoog in de boekhandels, bestsellerlijsten, dat soort
dingen. Nee.
Gewoon weer puur gericht op dit verhaal moet komen, punt.
Ja, dit verhaal moet verteld worden. En dat heb ik later met Sonny Boy heel erg gehad, omdat me daar echt aan alle kanten werd verteld dat dat boek nooit zou gaan verkopen. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, wat maakt het uit? Al lezen maar 200 mensen. Dit moet de leuke macht die je als schrijver hebt, is dat je je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet allemaal vreselijke dingen gebeuren met mensen. En je kunt de tijd niet terugdraaien. Maar als schrijver heb je de macht om iets wat gebeurd is weer tot leven te laten komen. En heel vaak ook voor de mensen eromheen maakt dat toch veel uit. En ook bij Fortuna's kinderen heb ik het. Ik kreeg nou net weer een mailtje uit San Francisco, waar ze van alles met dat boek doen. En juist in de zwarte wijken waar dat huis van die mensen nu tegenwoordig staat. Mm-hmm. Mark Rutte gaat er op bezoek. En ik vind het zo mooi dat je zo'n verhaal wat anders wegwaait in de tijd, dat ik de macht heb om dat vast te houden en door te geven. En dat is een goede rol in het leven die ik heb gevonden.
Ja, mooi. Maar er komt dus ook een soort geloof in die verhalen bij kijken. Want je zei net de Sonny Boy. Dat is ook de aanleiding waarom we hier zitten. Dat boek wordt nu in bibliotheken gratis uitgedeeld. Ja. Het is een heel belangrijk boek geworden. Ook verfilmd. Maar daar werd dus van gezegd, joh, dat gaat niemand lezen. Want je had Annie daarvoor al geschreven.
Ja, en Jachtlust.
En Jachtlust.
En Anna was ook echt een heel groot, heel snel. Er waren geloof ik eerst 3000 exemplaren van verkocht. En er zijn er in een paar maanden 100.000 van verkocht. Ik zat opeens bij Barenten van Dorp, tot mijn grote schrik.
Het hoogst haalbaar in die tijd op de televisie.
Ja, dat toen ging het echt. Dat, weet je, je hebt, hoe heet zoiets? In het water.
Draaikolk?
Je hebt een draaikolk naar beneden. Hè, waar je soms, maar je hebt ook een draaikolk omhoog. En heel af en toe dan, hup, dan ging opeens... met Anna, dat was echt wel heel verbazingwekkend hoe dat ging. Maar toen had ik dus de ruimte om Sonny Boy te schrijven. Maar mijn uitgever wilde natuurlijk dat ik over Bowmans ging schrijven. Of nog een kunstenaarskolonie. Als je succes hebt, wil iedereen je altijd hetzelfde kunstje laten doen.
En waar hou je dan de kracht vandaan om daar nee tegen te zeggen?
Omdat ik denk, ja, maandagochtend zit ik dus met een verhaal. En dan ga ik me vervelen. En vanuit mijn jeugd, verveling, ja, dat is het ergste. Dat je geest niks heeft om zich mee bezig te houden. Ik neem ook altijd veel te veel boeken mee op vakantie. De gedachte dat er geen verhaal is waar ik in onder kan duiken, vind ik kennelijk een beetje beangstigend.
Je bent de hele tijd aan het wegrennen voor verveling.
Ja.
Op een manier waar wij de vruchten van plukken, maar...
Ja, nou, ik heb een motto, en dat heb ik ooit uitgeknipt. Ik denk inderdaad al 25 jaar geleden. Er was een interview met een Britse schrijfster. En die zei zoiets van... Het geweldige van een schrijver zijn is dat je twee levens hebt. Mm-hmm. En dat heb je als je een goed boek leest, heb je dat ook. Dan ben je gegrepen door het boek. Als je een hele goede serie kijkt, heb je ook, je hebt dat leven erbij. 'S Avonds denk je, oh, lekker verder kijken. Lekker weer in die wereld. Nou, dat is precies de reden waarom ik het schrijf. Het is het feit dat je meerdere levens kunt hebben. Ja, en dat vind ik kennelijk, hoe prettig mijn leven op dit moment ook is, vind ik dat heel verleidelijk.
Maar er staat er dus ook heel veel op het spel als je een nieuw verhaal kiest om je in te gaan verdwijnen. Dus als zij zeggen, je moet Bowmans gaan doen, en niks ten aanzien van Bowmans, maar het spreekt je niet aan, dan zegt die persoon dus eigenlijk, je moet jarenlang een leven gaan leiden waar je zelf geen zin in hebt.
Ja, met iemand waar ik die vast heel, heel erg de moeite waard is. Maar ook met iemand waar ik niet geen zin in heb, maar waar ik niet nieuwsgierig naar ben. Hmm. Want mijn keuze voor mijn boeken komt toch altijd voort uit een honger, een soort nieuwsgierigheid. Dat ik denk, er is daar een verhaal wat ik nog niet ken en dat wil ik uitzoeken.
Maar hoe, want kijk, nu ben je een gevierd schrijver en kan je doen wat je wil, stel ik me zo voor.
Ja.
Maar toen...
Dat is ook eng hoor, want nou vindt iedereen het meteen fantastisch en dat is ook heel eng.
Maar in de tijd van Sonny Boy was dat nog niet zo?
Nee.
Hoe bracht je dit mooie verhaal, maar ook een soort van... weinig tastbaar voor degene die, voor een commerciële uitgever, dan onder woorden. Hoe bracht je onder woorden van nee, het wordt toch Sonny Boy? En op deze reden?
Nou ja, hij had er weinig over te zeggen, want hij investeerde niet. Ik investeerde mijn eigen tijd. Dus.
Want je had die royalties van Anna. Je had geen voorschot nodig of wat dan ook.
Op dat moment even niet. Nee. En ik woonde heel goedkoop. En dat verhaal dat achtervolgde me al jaren. Ja, en toen ik dat eenmaal ook zeker, toen ik Waldi had ontmoet, toen het maakte me ook echt helemaal niets meer uit. Ik dacht, deze mensen zijn zo ten onrechte verdwenen onder de puinhopen van de wereldgeschiedenis. Die wil ik daar gewoon onderuit halen. Dat was mijn missie. Ik ben wat dat betreft ook wel echt een beetje een idealist, denk ik. En ja, of dat nou... het leek ook in het begin op dat er niemand in geïnteresseerd was. En
hoe voelde dat in het begin?
Op een gegeven moment was een presentatie en toen belde mijn uitgever en die zei, ja Aniette, ik had het je al gezegd, er komt niemand. Nou ja, niemand dan van belang. Mm-hmm. Dus toen belde ik de vriendin op van wie ik het verhaal had gehoord. Zij was de schoondochter van Waldi, van Sonny Boy dus.
Ja.
En toen zei ik, nou ja, weet je, we wisten het eigenlijk al, maar het is in ieder geval hartstikke leuk voor jouw kinderen om dat boek straks te hebben. Ja.
Dat klinkt heel rationeel, maar hoe was je teleurgesteld?
Nee. Nee, ik vond gewoon dat het boek er moest zijn. Dat dat vind ik nog steeds bij mijn boeken. En vergeet ook niet dat als je iets doet waar je echt door geboeid wordt, dan is het ook helemaal geen opgave. Dan is het ook helemaal niet zo van God, maar ik heb daar 2 jaar van mijn tijd in geïnvesteerd.
Je had fantastisch 2 jaar gehad.
Ik had een fantastisch avontuur beleefd. Ik had, ik ben naar Suriname gevaren. Ik heb mensen ontmoet. Ik heb ook qua schrijven problemen gezien en weer opgelost als een soort puzzel. Dus ja, dat is misschien wel heel belangrijk. Kijk, hoe het ontvangen wordt of het een succes wordt, dat weet je nooit. Daar heb je ook geen invloed op. Dus het minste wat je moet doen is op het moment dat je iets maakt, dat je er dan lol in hebt. Mm-hmm. En ook al, als jij, als deze podcast nooit wordt uitgezonden, want je vindt de kwaliteit, dan dat je in ieder geval denkt, ik heb wel een leuke ochtend gehad.
Dat is wel heel goed advies, ja.
Ja. En dat is volgens mij het beste advies voor ongeveer iedereen die iets wil doen of maken. Als je er lol in hebt, heb je dat succes al. En ja, wat de buitenwereld er dan van vindt.
Maar je bent hier eigenlijk nooit in getest, hè? Want elk verhaal dat je hebt, waarvan je hebt bedacht, dat ga ik opschrijven. Ook als mensen dachten van, dat gaat weer niet verkopen. Dat is later ook nog wel eens gebeurd, kan ik me voorstellen. Ja. Tot nu toe heeft elk verhaal een heel groot publiek gevonden.
Ja.
Heb je er niet een keer zin in dat je een keer getest wordt hierin?
Oh, dat het mislukt.
Ja.
Ja hoor, of zin.
Of nieuwsgierig naar?
Nou ja, het boek over Prins Bernhard was geen makkie. Ik heb daar 5 jaar echt mee geworsteld. Dat was zo moeilijk om, zeker in die tijd, om een afgewogen boek over iemand van het Koninklijk Huis te maken. En zeker over Bernhard. Maar het punt is dan, en ik had op een gegeven moment wel een versie, maar ik was gewoon niet tevreden. En toen ben ik nog een keer naar Duitsland gegaan en... En ik ben ook wel eens dat ik dacht, nee, ik had dit nooit moeten doen. Maar ja, toen ben ik gaan lunchen met Kees Verseur. Dat was natuurlijk ook een hele bekende royalty schrijver die wel toegang had tot het Koninklijk Huisarchief. Dat had ik toen niet. En een professor. En die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gaan promoveren. Want dan heb je straks een hele groep mensen om je heen die zegt dat het best een ordentelijk boek is. Want ik was daar ook wel echt heel bang. Ik dacht, god, heel Nederland valt over me heen. En daar hou ik helemaal niet van. Dus wat ik eigenlijk doe als ik getest word, zoals jij het zegt. Dan denk ik, ja, ik heb een probleem. En dan ga ik zoeken naar een oplossing. En dan zoek ik ook hulp. Ik heb ook hele goede hulptroepen in mijn omgeving. Iemand als Geert Mak is al 20 jaar voor mij een hele vertrouwde vriend. Dat als ik tegen een probleem oploop. En we hebben ook een soort schrijversclubje met meerdere schrijvers. Waar we ook allemaal zeggen, jongens, wat moet ik hiermee? Mm-hmm. En je hebt natuurlijk van alles, als je schrijver bent, ook met media en met uitgevers. Dus er komt heel veel bij kijken. En we hebben echt een goede club van help, wat doen we hiermee? En dan gaan we met z'n allen bedenken van, en dat kan zijn van, ik weet niet hoe ik dat boek moet beginnen. Of ik kom er niet uit met de nabestaanden van iemand waar ik over wil schrijven. Nou ja, dat soort dingen.
Dus zoek clubgenoten eigenlijk.
Ja, dus dat getest worden, dat word je eigenlijk voortdurend. Want geen enkel boek gaat makkelijk.
Heb je geen flop voor nodig om getest te worden?
Nee, niet een publieke flop.
Nee.
Dat betekent niet dat ik me niet af en toe een flop voel. Want ik kom natuurlijk ook dingen, zowel privé als professioneel dingen tegen, dat ik denk, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja, en dan ga ik inderdaad met mensen over praten. Of ik bestel een boek. Of ik over dat probleem. En ja, ik probeer gewoon uit te puzzelen hoe dan wel.
Dus je probeert door, je gaat er niet over nadenken of eindeloos over peinzen. Je probeert door actie te ondernemen eruit te komen.
Ja, ja en door inderdaad mijn... Ik loop heel veel in het bos hier met mijn hond. En dan denken en dan tot een oplossing komen. En dat weer voorleggen aan de mensen om me heen die ik vertrouw. En soms denk je, ja, dit is een goed idee. En soms ook niet. En soms blijkt iets niet een goed idee te zijn. Maar ja, ik heb goed genoeg mensen om me heen om daar tegen te kunnen. Maar dat testen, dat gebeurt eigenlijk voortdurend. Je bent de hele tijd problemen aan het oplossen.
Wie zit er nog meer in het illustere schrijversgenootschap? Of is het een geheim genootschap?
Nee hoor, helemaal niet. Jan Brokke, die nou net die mooie prijs heeft, de Gouden Ganzenveer heeft gekregen. En Judith Koelemeijer, die net een hele mooie biografie heeft gemaakt over Etty Hillesum. Frank Westerman, Lieve Joris en Jutta Goris.
Mooie club.
Ja, een hele mooie club. En we zijn inmiddels al 20 jaar bevriend. En ja, dat is heel prettig.
Ik moest denken aan een citaat uit de Amerikaanse prinses dat ik ook had opgeschreven. Degene die het beste kan omgaan met tegenspoed heeft de meeste kans op voorspoed.
Ja, de prinses. Ik heb eigenlijk altijd in mijn boeken zit wel verborgen vragen van mij over het leven. En dat heeft ook wel te maken met mijn jeugd. Als kind snapte ik er niets van. Ik begreep echt helemaal niks van het leven. Ik was een schuw meisje. Wat zeker, we zijn toen ik ben hier in de buurt geboren en ook opgegroeid. Maar toen ik zeven was, zijn we naar Friesland verhuisd. En daar kwam ik op een school terecht waar ik helemaal niet paste. En daar ben ik heel schuw van geworden. En ik begreep het ook niet. Ik begreep het leven niet. Dus voor mij waren die boeken ook een manier om iets van het leven te begrijpen. En als escapisme. En dat er ergens spannende, mooie, geweldige dingen aan de hand waren dan op een regenachtige zondagmiddag in Leeuwarden. En no offense naar Leeuwarden hoor, maar toen was het best een saaie stad. Zoals Geert Mak, die er ook is opgegroeid, altijd zegt, regende het in jouw tijd ook altijd in Leeuwarden. Maar goed, die journalistiek waarom ik dat misschien zo omhelste, was omdat ik allemaal vragen waar ik mee zat, kon proberen te beantwoorden. En bijvoorbeeld die misdaadjournalistiek had heel veel te maken met dat ik niet snapte dat mensen elkaar verschrikkelijke dingen aandeden. Mm. Nou, dan ga je dus uitzoeken waarom dat dan is. En dan ga je met mensen praten. En dan ga je proberen uit te zoeken hoe ze zover gekomen zijn. En in die boeken zitten ook altijd echt vragen van mezelf. En bij Lina Tju werd dat inderdaad van hoe om te gaan met tegenslag. Want niemand heeft het zwaarder te verduren gekregen dan zij.
Dus drie kinderen verloren, ja, in het leven.
En ook nog haar derde echtgenoot, de liefde van haar leven. En dus eigenlijk is dat, het is een verhaal over een vrouw, maar het is ook een studie naar omgaan met tegenspoed. En toen kwam ik een interview tegen met een psycholoog en die zei, die haalde een onderzoek aan naar jonge mensen die ze allemaal gevolgd hadden tijdens hun leven. En die zei, er is geen element wat succes of een goed leven voorspelt. Niet rijke ouders of dat je knap bent of heel intelligent. Het enige eigenschap die er echt toe doet is omgaan. Hoe ga je om met tegenslag? Zoals jij het nou zegt, hoe ga je om met het gevoel dat je een flop bent? Mm-hmm. Wat ik ook wel eens heb. Maar wat doe je er dan mee?
Ja, en in jouw geval is dat dus hulp vragen.
Zoeken, lezen.
Ja.
Eerst proberen te definiëren wat je nou eigenlijk niet precies niet snapt.
De enige vraag waar ik dan nog mee blijf zitten is over dat verdwijnen in boeken, zowel het schrijven en lezen. Is het dan ook niet vluchten?
Ja.
Dus blijf je niet telkens wegrennen van iets dan?
Ja, misschien wel, maar ik heb een heel fijn leven mee gekregen. En het is niet zo dat ik heb zelf ook nog een leven. Een heel prettig leven. Heel gezellig en leuk. En zonder dat kan ik ook niet, want dan word je een beetje raar. Dan word je een soort eenzame kluizenaar. Mm-hmm. Dus dat is voor mij ook altijd wel een en dat zal voor meer schrijvers en kunstenaars zo zijn. Je moet ook een soort evenwicht bewaren tussen de warmte van echte mensen en de verbeelding in je hoofd.
Ja.
En dat is ook inderdaad, soms gaat dat niet goed en soms wel. Als ik te veel onder de mensen ben, als ik van het ene dinertje naar het andere ga, dan op een gegeven moment dan kan ik een beetje gefrustreerd worden omdat ik de stilte om me heen kwijtraak. En zoals nu is het een hele drukke tijd. Ik heb al lang tegen iedereen, ook tegen mijn uitgever, gezegd: 1 januari doe ik helemaal niets meer.
Ah, dus je bent de marathon aan het lopen tot 1 januari en dan,
ja,
ga je weer.
En daarna dan, want je hebt een zekere stilte en misschien ook een soort, ja, zoals Geert Mak altijd zegt, je moet je eigen verveling organiseren. Als je tot iets wil komen, je moet voor jezelf organiseren dat je de ruimte hebt om je in dat tweede leven te storten. En dat is weer te vergelijken met mensen die zeggen, ik moet de concentratie vinden om weer een boek te lezen. Mm-hmm. En als ik te veel, als ik elke avond weg ben, en hoe gezellig en leuk allemaal ook, maar ja, dan komt mijn werk, voel ik het niet eens. Dan komt mijn boek in gedaan.
En dat had je als 20er ook al.
Ja. Ja. Ja, zo werkt dat. Dus je, eigenlijk heb ik van mijn zwakke punt mijn sterkste punt gemaakt.
Ja, dat, misschien is dat dan de tip voor die droomstage die je hebt gelopen om daarop terug te komen.
Ja.
Is dat je dus ook de rust creëerde om zulke research te kunnen doen.
Ja, nou, dat is niet de tip. De tip volgens mij is dat je goed moet kijken wat je als kind graag deed. En probeer dat in je volwassen leven ook iets te vinden wat daarop aansluit. Ik was laatst mijn archief aan het opruimen en toen vond ik allemaal werkstukken van mezelf van toen ik 12 of 13 was voor school. Mm-hmm. En dat vond ik toen ook al zo leuk. Leuk, een mapje. En dan dacht ik, oh, welke kleur mapje neem ik dan? En plaatjes uitknippen. En zelfs met literatuurlijstjes en zo. Ik was toen eigenlijk, deed ik precies hetzelfde wat ik nu doe. Alleen nu is het mijn leven. Maar, en daar kon ik ook al zoveel plezier aan beleven. Dus er bestaat geen recept voor mensen wat je gelukkig maakt. Maar als je op je 13e misschien het liefst poppen verbindt, dan is het misschien een goed idee om aan een medisch beroep te gaan denken. Mm-hmm. En ik heb het geluk gehad dat ik kon gaan doen wat ik, ja, waar ik kennelijk als kind al heel veel plezier aan beleefde.
Ja, dus voor alle luisteraars die zich ook een keer laten opsluiten in de bibliotheek, wordt vooral schrijver.
Ja. Als je in staat bent om zo de wereld om je heen te vergeten met een verhaal, dan is dat een heel goed idee. Maar word geen schrijver omdat je denkt, oh, dan loop ik straks in de boekhandel en dan zie ik mijn eigen boek. Mm-hmm. Dat is echt niet interessant.
Dankjewel voor dit gesprek.
Oké. Jij ook bedankt.
Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren. In de Podimo-app vind je meer interviews met onder andere Anna Nushin, Kluun, Arie Boomsma, Typhoon, Huberto Tan, Matthijs van Nieuwkerk, die zou deze lijst veel sneller voorlezen, Nazanin Char, Nelly Kroes, Noorli Beijer, Paul de Leeuw, Wilfried de Jong en Wende. En trouwens ook nog vele anderen, maar daar werd het wel heel lang. Op de website jongejaren.nl kun je alle interviews teruglezen. Wil je nieuwe afleveringen van Jonge Jaren in je Podimo-feed ontvangen? Klik dan op volgen. Ik maakte deze podcast met audiotechnicus Marius Kooi. Momkai is onze designpartner. En het lied dat je hoort is Mens durft te leven van Dirk Witte. Dat komt uit 1917. Maar de boodschap van het lied past volgens mij heel goed bij Jonge Jaren. En waar ik heel trots op ben, is dat de muziek is gespeeld door de Nederlandse pianist en Spotify-sensatie Ron Adelaar. Kijk vooral even in de show notes om een link naar zijn Spotify-profiel te vinden. Mijn naam is Ernst Jan Fout. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.